Welkom allemaal. Mijn naam is dus Anouk Harkmans en schrijver, filosoof Lammert Kamp is hier tegenover mij. Als ik mag beginnen met, ik hoopte een wereld binnen te dansen vol kleuren en vele tinten grijs. En dan zeg je, maar nee, tot mijn schrik vind ik mezelf de laatste jaren terug in een samenleving die steeds meer gaat lijken op de kerk waarin ik opgroeide. We raken opgesloten in nieuwe zwart-witkamers. En daarin, dat is iets wat ik een soort constructie misschien meer, of een soort van schrijven, die ik terugzag in het gehele boek, denk ik. Elk hoofdstuk, dat het begint met een soort persoonlijke anekdote of oorzaak, maar toch het hoofdstuk vaak eindigt in een soort meer generieke conclusie misschien, die je daar aan koppelt. En ik vroeg me af, hoe werkt dat eigenlijk, die spanning tussen jouw persoonlijke ervaring dus, van iets wat blijkbaar gaande is in de wereld of in de samenleving momenteel. In hoeverre kun je daar dan ook zo'n een algemene conclusie aan hangen? Of hoe werkt dat?
Ja, dus wat ik voor de pauze eigenlijk ook al zei, hè, van ik haalde toen een aantal dingen aan die mij opvielen. Ja. Van dat polyamoreuze stel wat eigenlijk net zo over monogame mensen praat als de dominee over ongelovigen, net zo veroordelend. Maar ook in het gesprek over het conflict in het Midden-Oosten. En toen gaf ik natuurlijk ook aan, ja, het kan ook zijn dat ik met mijn achtergrond een nogal scherp afgestelde radar heb voor dogmatisme. Maar dan blijkt dus toch ook wel uit die cijfers die ik aanhaal, dat dat een breder herkende trend is. Dat, ja. Dat er verschillen van mening over maatschappelijke kwesties groter worden. Dat we, nou, die affectieve polarisatie, hè, dat we... Dus dat is ook blijkt dat, nou, bijvoorbeeld uit dat onderzoek van Eelco Harteveld, dat er sprake is van affectieve polarisatie in Nederland. Dus het zijn natuurlijk dingen die mij opvallen. Maar goed, waarbij ik mezelf ook wel scherp wil houden. Ja, is dat misschien een blinde vlek voor mij?
Ja, en, maar ik denk ook dat vond ik het wel sieren aan jouw manier van schrijven. Je zegt het ook in het voorwoord, zeg je zelfs, dat vond ik best wel radicaal. Dat ik ook dacht, wat betekent het nog om schrijver te zijn in dit pleidooi? Dat je zegt, ik sta open voor feedback of input voor mijn volgende druk. Dat vond ik echt heel, hoe zou ik het zeggen? Ik vond het opmerkelijk. Ik dacht van, wauw, ik heb dat nog nooit in een boek zien staan. Dat je ervoor open staat om je boek aan te passen. Omdat je dus dusdanig lenig bent dat je zegt, misschien staan er wel onwaarheden of generalisaties in dit boek waar ik niet genoeg lenig tegenover ben geweest.
Ja, nou ja, ik zou het zelf eigenlijk raar vinden als ik dat niet in het voorwoord had gezegd. Een boek schrijven over het risico van tunnelvisie en ontwikkelen van blinde vlekken en pretenderen dat ik die zelf niet heb. Dat zou ik echt heel raar vinden. Daarin ben ik zelf heel erg gecharmeerd van Sextus Empiricus, een bekende scepticus.
Heel bekend. Ik ken hem niet.
Maar. Oh nee. Ja, die ken je hem niet? Nee. Nou, nee. Van de sceptici is hij wel een van. Hij heeft het boek geschreven, Grondslagen van het Scepticisme. En hij begint dat boek met de uitspraak: alles wat ik in dit boek zeg zou net zo goed niet waar kunnen zijn. En dat is natuurlijk voor een scepticus ook een heel consequente uitspraak eigenlijk. Ja. Maar ik zou het. Ook vinden getuigen van een soort heel rare zelfgenoegzaamheid om te pretenderen dat je geen last hebt van polarisaties of generalisaties of eenzijdigheden.
Ja, want we hebben het heel kort volgens mij in jouw lezing net ook gehoord, maar je hebt ook een soort intermezzo ingelast in het boek, waarin je dus een argument voor polarisatie of dus tegen perspectivistische lenigheid geeft. En je zei ook dat het moeilijkste was om te schrijven. Ja. Waarom was dat zo moeilijk? Of je zei ook, ik heb het gevoel dat misschien lezers zelfs in het lezen merken van dit kostte hem heel veel moeite. Dan moest hij echt vanuit heel ver omhoog diepen om dit op papier te krijgen. Het zijn ook maar 2 pagina's in het hele boek. Ja. Weinig argumenten tegen. Ja. Maar waarom is dat zo moeilijk dan? Om vanaf de andere kant naar jouw boek te kijken?
Ja, dat is denk ik. Ik wilde eigenlijk in het boek ook laten zien van, je kunt natuurlijk schrijven over dat we allemaal zo makkelijk vastraken in onze eigen opvattingen. Maar het is ergens veel spannender om de lezer te laten ervaren dat als ik dat zelf mezelf daarop probeer te betrappen, hoe moeilijk het eigenlijk is om jezelf te betrappen op je eigen eenzijdigheid en om de andere kant te onderzoeken.
Het is eigenlijk een soort ook drosteneffect dat je eigenlijk aan het praktiseren bent wat je aan het... Practice what you preach, ben je eigenlijk aan het doen.
Ja, ja. En er zijn natuurlijk ook wel een aantal argumenten. Kijk, het bekendste argument, wat ik het meest ook terugkrijg, is, ja, maar perspectivistische lenigheid, dan ga je alles maar goed vinden of zo. We moeten toch principes hebben. Ja. Maar ja, dan moet ik wel wat zeggen. Lenigheid is natuurlijk pas een prestatie als je echt ergens voor staat. Dus als je geen standpunten hebt, dan ben je niet lenig. Dan, heb je
dan
gewoon
waai
geen
je mee met de wind, ja, zeg je volgens mij.
Ja, dan waai je met alle winden mee, dan heb je geen ruggengraat. Dus lenigheid gaat wel uit van het idee, je hebt een overtuiging, een standpunt, en doet van daaruit de moeite om te kijken, mis ik iets? Of zijn er misschien opvattingen, kan ik me inleven in andere opvattingen?
Ja. Wil ik een klein sprongetje wagen. Er ging even een bruggetje in mijn hoofd naar een... ik heb ook hier een blad liggen met allemaal vragen, maar ik hou me er helemaal niet aan. We laten dit even...
Dat is altijd heel goed. Ja. Zullen we weggooien?
Ja, ik maar weggooien. Het groeit altijd een beetje organisch de pan uit, zullen we zeggen. Hoofdstuk, wat is dit? 4 is een hele lange opsomming van heel veel lenigheidstrainingen, waarvan we er net ook al een paar... hebben gehoord. Eentje heb ik heb één keer hardop moeten lachen. Dat vind ik misschien, dat zeg ik er gewoon maar even bij. En dat is de volgende oefening die je zo introduceert. Je kunt tijdens een avondje in de kroeg met vrienden afspreken dat er pas weer een rondje gehaald mag worden als er een nieuwe bevraagbare vanzelfsprekendheid ontdekt en genoteerd is. Dan krijg je aan het einde van de avond bijvoorbeeld zo'n lijstje. En dan geef je een lijstje van 7 vragen. Dat ik hier ook met potlood heb opgeschreven, 7 bier, vraagteken, uitroepteken. Zo van, ik weet niet of ik überhaupt nog in staat zou zijn om, wat zeg je, bevraagbare vanzelfsprekendheden op tafel te leggen na 2 bier. Maar dan is, voor rondje 7 is de vraag, waarom schamen we ons voor een burn-out, maar niet voor een gebroken been? Dat is een van de vragen die je stelt. En ik moest hierom lachen omdat ik mezelf ook een beetje voor me zag in die kroeg. Of tijdens een etentje met vrienden. En dan misschien niet met vanzelfsprekendheden die we gaan noteren weerleggen. Maar misschien in een andere vorm. Ik moest denken aan een studiegenoot van mij die zei laatst... Ik had afgelopen kerst met 2 vrienden een etentje. En we hadden voorbereid om elke ronde eten en drinken een gedicht voor te dragen. Dat het een soort poëtisch diner zou worden. Toen dacht ik ook, ja, maar dat werkt ook alleen als je dat dus met een groep doet... of met vrienden, wiens soort referentiekaders een beetje gelijk zijn. Of dat je op elkaars golflengte zit of überhaupt kunt komen... En toen dacht ik ook tijdens het lezen, nu komt de concrete vraag. In hoeverre, het is een best wel veel theoretisch en praktisch inzicht, veel handvatten. Maar gaat het eigenlijk niet nog om dat stapje daarvoor van hoe overtuig je je medemens, zelfs je vrienden of je beste vrienden er überhaupt van, dat waar jij je mee bezighoudt in je hoofd, dat überhaupt wenselijk of belangrijk is? Ik heb ook heel vaak dat ik gewoon begin te spuien met, ik ben nu dit aan het lezen, dat is heel belangrijk en ik ga jullie daar nu allemaal van overtuigen. Maar dan kom ik tot die realisatie dat heel vaak mensen gewoon niet op jouw golflengte zitten op een bepaald moment, een bepaalde plek. En dat je boodschap misschien dus daarom überhaupt niet overkomt.
En wat is de vraag?
Nou, dat is mijn vraag. Los van alle handvatten die we aangereikt krijgen, hoe ga je om met die frustratie dat vaak dat mensen dus best wel welwillend zijn, maar dat je vaak gewoon dus niet op diezelfde golflengte zit? Hoe los je dat probleem op? Dat ik kan zeggen... klimaatprobleem is een heel groot probleem. Dat de ander überhaupt niet eens voelt of ziet dat er een probleem is, zeg maar.
Nou, er is echt een fantastische methode, een heel concrete methode ook. De Deep Canvas methode. Die is onder andere gebruikt in Californië rond het referendum richting de legalisering van het homohuwelijk. En het is dan gebruikt door de mensen die voor de legalisering waren. En die zijn toen deur bij deur langs gegaan. Om gesprekken aan te gaan met die mensen over dat referendum. En dan het bizarre aan die methode, of aan die Deep Canvas methode, is dat uit onderzoek bleek dat 1% van de mensen met wie zij een gesprek aangingen, het zijn altijd maar 20 minuutjes, niet langer dan 20 minuten, 1% van de mensen verandert van mening naar aanleiding van dat gesprekje. Dat is echt natuurlijk een bizar hoog percentage. Mm-hmm. En de wetenschappers zijn zich dus gaan bezighouden met de vraag, hoe wordt dat dan gedaan in die Deep Canvas methode? En een van de belangrijke inzichten uit die methode is dat zij gaan niet zozeer heel erg preachen van dit moet je doen en je moet voor het homohuwelijk zijn, maar ze leggen wel uit, wij staan hier qua standpunt, vragen daarna, waar sta jij? Mm-hmm. En dan geven ze daarna aan die mensen de mogelijkheid, oké, op een schaal van 0 tot 100, hoe overtuigd ben jij van jouw standpunt op dit vlak? Nou, dan zeggen mensen, en ze zeggen eigenlijk zeggen mensen nooit 100. Als je gewoon een vriendelijk gesprek hebt, dan zeggen mensen... nou, ik ben 90% ervan overtuigd dat het goed is dat er geen homohuwelijk ontstaat.
Je toont je welwillend om überhaupt het gesprek aan te gaan.
Ja, en dan vragen ze daarna, oké, 90%, waarom geen 100 dan? En dan gaan mensen dus zelf argumenten zoeken. Mm. Eigenlijk zou je kunnen zeggen voor het homohuwelijk. Dat is een van de dingen die ze doen in de Deep Canvas methode. En het tweede is dat ze vragen, weet je nog wanneer in je leven je deze opvatting bent gaan ontwikkelen? En dan zeggen ze, dan krijgt dus ineens zo'n opvatting een soort autobiografisch karakter. Dan ineens realiseren ze zich, oh ja, vanaf mijn eerste studiejaar, toen begon ik ineens, oh, dat had ook met die vriend te maken. En in plaats van dat het een soort heel rigide opvatting wordt, krijgt het een soort autobiografisch element, waardoor het ook wat vloeibaarder wordt, als het ware. En dan hebben ze 20 minuten zo'n gesprek met een aantal vragen, en dan gaan ze weer weg. En uit die methode zou je dus kunnen zeggen, ja, hoe breng je iemand op jouw golflengte? Ja, niet zozeer door te preachen, maar door gewoon wel jezelf welwillend op te stellen om zelf te vertellen, hoe ben ik tot dit standpunt gekomen? En heb ik zelf misschien ook twijfels erbij? En de ander daarin dan ook uit te nodigen om ook dat te doen. En dus toch vooral door vragen te stellen. Ja.
En heb je dat dan zelf wel eens gedaan? Bijvoorbeeld dat voorbeeld van in de kroeg met je vrienden, elk rondje die vanzelfsprekendheden weer leggen? En hoe reageren jouw vrienden daar dan op? Kies je die dan heel selectief uit, de vrienden met wie je dat dan gaat doen?
Nou ja, nee, eigenlijk niet. Ik merk zelf dat mensen, ook vaak als ik met vrienden zit, dan is het natuurlijk zo, jij bent filosoof, doe eens wat, laten we eens wat gaan filosoferen. Dan is dit een heel snelle manier om met elkaar in een leuk filosofisch gesprek te komen. Van bedenk eens iets wat iedereen in je omgeving normaal vindt en ga dat bevragen. Zo, dan zit je voor je het weet, zit je in een... Ik had het zelf nog, we waren op reis in Japan een tijd geleden.
Jij en jou?
En mijn vriendin.
Vriendin, ja.
En toen realiseerde ik me opeens, Japan is cultureel en etnisch gezien de meest homogene bevolking van de wereld. Hè? En ik genoot ook heel erg van die Japanse cultuur, van hoe... eigenlijk ook een soort gehoorzaam zou zijn. Als je in Japan midden in de nacht zag ik een man voor een rood stoplicht staan. Nergens in de wijde omgeving was verkeer te bekennen. Maar die stond gewoon braaf voor rood. En ik kwam naast hem staan en we 30 seconden over rood gestaan. Dan gingen we daarna. Er was ook niemand in de hele omgeving te bekennen. En het is ook een hele rustige cultuur. In een volle metro hoor je eigenlijk niemand kletsen en zo. En toen kwamen op een gegeven moment zag ik wat Amerikanen in een hotel. En die waren heel Amerikaans. Zo echt zo luid en hard praten. En toen betrapte ik mezelf op de gedachte, oh, ik zou het zo erg vinden als die Amerikanen hier zouden komen wonen en deze cultuur kapot maken en zo.
Je zegt ook, ik betrapte mezelf op de gedachte. Is dat ook niet soms vermoeiend dat je gewoon dus niet meer naar het dagelijks leven, naar stoplichten of mensen voor een rood stoplicht kunt kijken zonder daar een hele wezenlijke gedachte aan te koppelen?
Ja, ik vind dat geweldig.
Is dat leuk of is dat soms ook wel dat je denkt, jezus, nu ben ik er wel even klaar mee. Hoe zet je die knop uit dan ook?
Of sporten.
Is dat een constante stroom? Ja.
Sporten is uitzetten. Maar ik geniet er ook heel erg van, die vragen.
Ja, dat moet ik wel.
Maar toen betrapte ik mezelf op die gedachte. Toen dacht ik, moet je je voorstellen dat ik in Nederland die gedachte zou hebben, dat ik mensen zou zien en zou denken, ook oh, zou het zo erg vinden als die hier zouden komen wonen en onze cultuur kapot maken. maar dan wordt het natuurlijk spannend opeens. Van hey, waarom sta ik mezelf in Japan die gedachte wel toe en in Nederland niet? Ja. En dat geeft dan misschien ook iets aan van een soort eenzijdige manier van denken waar ik in Nederland mee zit. Zo, dus ja, dat is natuurlijk ook een manier van leven en denken die je als filosoof ontwikkelt. En wat eigenlijk ontzettend leuk is om te doen.
Ja, dan we komen straks bij een vraag. Ik ga nog even één vraag die ik zelf nog had stellen. Dan heb je het eigenlijk ook over de, waar ik het net ook in de lezing over had, die bubbels, filterbubbels en nou, dus ook fysieke bubbels.
Echokamers.
Echokamers, dank je. En dit had ik zelf halverwege het lezen. Ik weet niet of mensen deze realisatie wel al hadden, maar bij mij kwam die vrij laat. Dat op de voorkant staat er ook een soort bubbel. Op de kaft. Iemand wees mij hierop toen ik het aan het lezen was van, oh ja, wanneer heb je dat interview met dat boek met die bubbels? En toen dacht ik, boek met die bubbels, waar heeft hij het over? En toen dacht ik, oh ja, die bubbel op dat woord eigen. En toen opeens zag ik ook in die blauwe kaft, zag ik opeens water. En toen dacht ik, oh, spannend. Betekent dat dan misschien iets of is dat gewoon stom toeval? En toen had je ook, even kijken welk hoofdstuk met de gele notes. Ja, hoofdstuk 3, waar komt dit nieuwe dogmatisme vandaan? Daar heb je het over vloeibaarheid. En ik heb dus, dat klinkt heel kinderachtig, of dat is ook best wel kinderachtig, maar ik heb toen heel veel gele notes geplakt bij dat jij refereert aan het water als een soort symbool. Je zegt hier in een roerige oceaan vol onzekerheden. Je zegt hier Ik ben je niet aan het betrappen, maar ik vond het gewoon interessant. Ik wilde daar iets over weten. Ja. Nu de meeste van ons op zichzelf ronddobberen in het water, houden we krampachtig vast aan elk vlot dat voorbij drijft. De zee voor ons leek spiegelglad. Nou, zo, we gaan niet door. Maar wat betekent dat water en die vloeibaarheid in dit verhaal, ja, waar je het over hebt?
Ik ben in elk geval super blij dat je het gezien hebt.
Want is dat beroepsdeformatie? Dat je dan iets ontdekt en denkt, ja, dit betekent iets. En dan soms betekent het gewoon helemaal niks. Ja, maar ik dacht, ik ga het toch vragen.
Ja, in dit geval wel. Ja. Ik zie mezelf nog die dagen aan dit hoofdstuk werken en de hele tijd met die watermetafoor zitten. Dus ik ben heel blij dat je het, dat je het gezien hebt. Dat heb ik niet voor niks gedaan in elk geval. Heb jij het opgemerkt? Ja. En het is denk ik die vloeibare tijden waar we in zitten.
Misschien is dat maar eerst wel. Wat betekent vloeibaarheid?
Ja, dat is een term van Zygmunt Bauman, een Pools-Britse socioloog. Die zegt, we zijn in vloeibare tijden gekomen omdat soort van de vaste structuren waar we in zaten, waar we normaal gesproken ons leven in leiden. Mm. Het gezin, je werkgever waar je altijd bij blijft, je eerste huwelijk waar je bij blijft. Dat vloeibaar begint te worden. Dus we hoppen van baan naar baan. We verhuizen veel. We blijven lang niet allemaal bij onze eerste huwelijkspartner. Hmm. En zo worden dus eigenlijk die vaste structuren vloeibaarder. En ziet hij ook een samenleving met waarin sowieso, die hij typeert als een soort vloeibare tijden. Er zijn minder zekerheden meer. Ja. En daaraan koppel ik...
Ja. Is dat toch het thema van de maand? Is dat chaos?
Chaos,
ja. Mike knikt ja, het is chaos.
Ja, ja. En daar komt dat idee ook vandaan dat polarisatie dus ook een manier is om vastigheid te creëren voor jezelf. Van oké, alles is aan het veranderen, alles wordt steeds meer dingen worden onzeker en onveilig. Maar als ik dan in elk geval weet, wij zijn goed en jullie zijn fout, geeft dat weer iets van vastigheid.
Ja, en misschien dat het me ook opviel, misschien is dat, het doet er niet heel veel toe, maar ik ga het toch wel weer benoemen, dat ben zelf, dat heeft denk ik ook mijn lezing van jouw boek gekleurd. Ik ben zelf momenteel voor mijn afstuderen onderzoek aan het doen naar misschien wel een hele radicale vorm van perspectivistische lenigheid. Niet zozeer het verplaatsen in perspectieven van andere mensen, maar ook dus een stapje verder in het verplaatsen in dingen zonder bewustzijn, dus niet mensen. En ik doe specifiek onderzoek naar de relatie tussen mens en zee. Dus in die zin ook veel met vloeibaarheid bezig geweest. Hoe radicaal stel jij die lenigheid eigenlijk in dit boek? Denk jij ook, we kunnen nog verder leniger worden voorbij het verplaatsen in andere mensen? We moeten ook groter denken en verplaatsen in, nou ja, dus op het eerste oog niet levende zaken, dier, natuur, dit glas.
Ja, ja. Nou, die lenigheid zit natuurlijk in het boek vooral op het je verplaatsen in standpunten. Die je dus ook, die anderen ook naar jou communiceren. Dus dan, in die zin in mijn boek koppel ik dat niet zozeer aan standpunten van cavia's of zo. Omdat ik die ook niet zo goed ken, hun standpunten.
Juist daarom, toch?
Ja, dus het gaat wel. Maar het is denk ik, los van dit boek, is het denk ik een heel belangrijke vraag die je stelt. Van ja, kunnen we ons ook verplaatsen in niet alleen mensen met andere opvattingen, maar ook in diegenen die hun opvattingen niet kunnen communiceren naar ons?
Ja, nee, oké, dat is inderdaad een antwoord. Ik ga even kijken of ik nog... Nee, ik ga nu naar het publiek.
Dus eigenlijk bedoelt ze daarmee wat een slecht antwoord.
Nee,
dit is een antwoord.
Ik stel soms ook gewoon hele, misschien best een lullige vraag. Het is meer gewoon een soort gedachte die ik had tijdens het lezen, die ik dan even op jou wil spiegelen. Van ja, is dit, ja, mag ik dit ook op jouw boek betrekken? Ja, dus dit moet ik dit gewoon even loslaten, dat dit,
Ja, nee, in het boek gaat het dus vooral inderdaad over het polariseren in de samenleving, mensen met andere opvattingen en komt dat niet voorbij?
Nee.
Maar wel een spannende vraag, ja.
Alright. Zijn er mensen? Handen. Ik zie hier iemand zwaaien, dus ik vind dit echt heel enthousiast, dus dan kies ik nu even u. Ik ga de vraag herhalen, dus als u zo luid mogelijk uw vraag wilt. Okay, dus nog even herhaald. De vraag was, er is iemand die niet wil laten vaccineren of het kind niet wil laten vaccineren. En mevrouw is wel pro-vaccinatie. En hoe ga je dat gesprek aan, als ik het goed heb begrepen? Ja.
Allereerst lijkt me het ontzettend ingewikkeld onderwerp, omdat het, wat je meteen ook zegt, gaat over je kleinkind en je zorgen over je kleinkind. Zo, dat, en dat maakt het volgens mij meteen ook heel ingewikkeld om je überhaupt maar de moeite te doen om je te verplaatsen in het, de waarde van het andere standpunt. Want het gaat over iemand van wie je zoveel houdt en waar je je zorgen over maakt. Dus dat is meteen ook een onderwerp waar de uitdaging het allergrootst lijkt, voor mij lijkt om lenig in te zijn. Omdat het zoiets je hart raakt ook. En ik zou eigenlijk ook vanuit dat idee van die, wat ik net noemde, die deep canvas methode, dan toch eigenlijk die weg van de vragen stellen, proberen vragen te stellen waar niet direct al een oordeel in meekomt, zo, als dat kan. Hè. En dat dus in elk geval blijkt uit die onderzoeken daarna, dat de kans om in gesprek te geraken en misschien zelfs iemand anders te laten denken, het meest verhoogt, die vragen stellen. In mijn boek haal ik een documentaire aan over Daryl Davis, een zwarte jazzmuzikant. En na een concert komt er een witte bezoeker naar hem toe en die zegt, zo, wat een goede pianist ben jij voor een zwarte. En in plaats van dat hij zegt van, ben je gek geworden, rot op man, gaat hij hem vragen stellen van, hè, want een zwarte zou geen piano kunnen spelen. En ze gaan met elkaar in gesprek en gek genoeg raken ze een soort van bevriend met elkaar. Ook omdat ze ontdekken, hey, we hebben wel gezamenlijke liefdes, bijvoorbeeld voor de jazz. En hij raakt bevriend met hem, gaat op een gegeven moment zelfs naar demonstraties van de KKK, want die bezoeker blijkt een lid van de Koekoeksklan te zijn. En hij leent zijn busje uit aan als mensen naar een demonstratie van de KKK moeten. En ze raken bevriend met hem en uiteindelijk in die 20 jaar tijd zijn er 200 KKK-leden die vanuit die vriendschap met hem besloten hebben eruit te stappen en hun robes en gewaden aan hem te geven. En hij zegt ook, ik heb dit alleen maar kunnen doen omdat ik altijd ben blijven bevragen. Gewoon, hoe kun je me haten als je me niet kent? Gewoon, ik wil het echt snappen of zo. Echt vanuit nieuwsgierigheid. En hij zegt, dat is ook een soort van zijn les of advies wat hij geeft. En daarnaast zeg dus ook steeds onderzoeken, waar vinden we elkaar wel? Zo, hè, van, ook al sta je zo ver af qua opvattingen, we vinden elkaar in de liefde voor in dit geval dan je kleinkind. Zo, dat blijven benoemen, waar vinden we elkaar wel, waar is een soort gemeenschappelijkheid. Maar dat, ik snap dat dat heel spannend is, maar als het gaat over dat onderzoeken, welke waarde wordt misschien meer vertegenwoordigd bij jou dan in mijn standpunt, dat kunnen benoemen naar je dochter toe. Zou misschien wel eens ook iets in beweging kunnen brengen of zo. Want als je voelt dat er steeds een oordeel bestaat naar jouw idee, dan ga je ook meer je hak in het zand zetten. Dus als je zou kunnen zeggen, ja, ik zie ook dat in jouw standpunt de waarde van kritisch blijven bevragen misschien meer vertegenwoordigd wordt dan in mijn standpunt. Ik zeg maar iets hoor. Misschien dat juist iets in beweging kan brengen. Het blijkt dat. Mag ik nog heel even.
Ik ga hem bijna.
Nog één ding? Er is een. In de filosofie bestaat het verschil tussen een stroomman en een staalman. Een stroomman is dat je het standpunt van de ander belachelijk maakt, een karikatuur ervan maakt en die karikatuur dan gaat aanvallen. En een staalman is dat je het standpunt van de ander juist zo sterk mogelijk maakt en toch op je standpunt blijft staan. En uit rechtbankonderzoek in de VS blijkt dat advocaten die het standpunt van de ander juist zo sterk mogelijk maken, dat die meer kans hebben om de jury te overtuigen. Dus niet degene die zeggen, wat belachelijk dat je tot deze opvatting bent gekomen, maar ik snap ook dat met dit bewijs en met dat bewijs, dat jij tot dit idee bent gekomen. En volgens mij ben je dit argument nog vergeten, dus echt een soort sterker maken. En toch ben ik hiervan overtuigd. En dat, wat je daarmee namelijk impliciet is de boodschap die je geeft, ik ben niet bang om jouw standpunt zo sterk mogelijk te maken, want zo overtuigd ben ik van mijn eigen idee. En de denkfout die we volgens mij in discussies vaak maken is, ik moet jouw standpunt kapot maken en belachelijk maken en karikaturaliseren, want dan kom ik zelf sterker eruit. Maar dat werkt dus contraproductief. Dus eigenlijk het standpunt van je dochter sterker maken en toch op je eigen standpunt blijven staan, kan misschien juist nog sterker werken.
Is dat een antwoord op uw vraag? Absoluut.
Ja, zeker.
Dank voor uw vraag of inbreng. Ik ga denk ik een afsluitende vraag stellen. En dan werp ik nog één laatste blik in het publiek. En dan, volgens mij, wil jij hem echt afsluiten.
Ik heb nog een slotpleidooi.
Nou, kijk. Ja. daar blijven we allemaal nog even 5 minuten alert voor. Ik wilde graag afsluiten met mijn lievelingspassage, mijn lievelingspaar regels. En die zit paradoxaal genoeg in het eerste hoofdstuk. Dus voor iedereen die net het boek gekocht heeft, blader hier straks pas heen of luister, lees hem straks onderweg naar huis. Je schrijft, even niet helemaal. Mijn eerste college filosofie duurde 3 uur. Daarna sloot de docent af, maar hij was kennelijk vergeten antwoorden te geven op de vragen die we hadden besproken. Toen ik de collegezaal uitliep, vroeg ik hem of hij volgende week met de antwoorden zou komen. Hij moest me teleurstellen, zei hij. Hier zijn we meer van het stellen van vragen dan van het geven van antwoorden. Terug in de trein van Utrecht naar Kampen ontstond voor mij het eerste scheurtje in mijn zorgvuldig dichtgetimmerde wereldbeeld. Er scheen wat licht naar binnen in de coupé. Nou, je noemde hem net ook al in de lezing, maar ik vond het allereerst een vrij poëtische manier om het op te schrijven. Vooral door dat dicht in die coupé, denk ik. En ik schreef met mijn eigen potlood, schreef ik best wel groot, Rilke met heel veel uitroeptekens, vragen leven, geen antwoorden zoeken. Ja. En toen was ik zo, vond het zo'n bevredigend moment dat je je boek eigenlijk afsluit voordat je die opsomming doet van alle oefeningen die aan bod zijn gekomen. En dan sluit je af met een passage van Rilke, die ik zelf dus ook heel vaak heb gepoogd aan vrienden zo voor te schotelen van ga nou Rilke lezen, want dit is echt, alles is uiteindelijk terug te dringen naar Rilke, doe dat nou. En dat werkt dan gewoon niet, want dan geloof ik dat. Maar zij denken, ja, boeien, een of andere Oostenrijkse dode dichter. Dus ik ga nu gewoon even Rilke's laatste regels delen, omdat ik vind dat Rilke uiteindelijk het slotwoord vaak heeft. En dan doe jij een slotwoord.
Je mag ook Rilke na mijn verhaal doen.
Niet,
als je
ja, dat mag
wil.
Dat?
Ja?
Wauw, dat doen we.
Zullen we dat doen?
Dat doen we, ja. Okay. Ja, leuk.
Als is het jammer dat jij wil dat Rilke het slotwoord heeft, dan pak ik het weer
Ik
af.
Vind het zo perspectivistisch. Ja, okay. Dat is echt niet normaal.
Dat doe ik een pleidooi en dan sluit jij hem af. Zo, ja, okay.
Stop.
Okay. Ja. Hebben jullie nog wel zin in een slotpleidooi?
Ja? Ik denk dat we daar heel veel zin in hebben. Ja.
Ik wilde eigenlijk een eind afsluiten met een slotpleidooi voor perspectivistische lenigheid door 3 voordelen te noemen van leniger worden. En het eerste is, als je wat perspectivistisch leniger wordt en wat vaker twijfelt aan je eigen gelijk, dan zul je gek genoeg vaker gelijk krijgen. Er is een. Want perspectivistische lenigheid betekent niet dat je geen opvattingen hebt, maar dat je van daaruit wel blijft zoeken. Een Franse schrijver, André Gide, die zei ooit: wantrouw hen die de waarheid gevonden hebben, vertrouw hen die de waarheid zoeken. Dat is eigenlijk typisch aan die lenigheid. Je staat wel ergens, maar je blijft toch ook wel nieuwsgierig naar andere ideeën. Waarom krijg je dan vaker gelijk als je meer twijfelt aan je eigen gelijk? Philip Tetlock, die heeft ooit onderzoek gedaan naar de voorspellingen van experts, die we altijd aan de talkshowtafels zien. Meer dan 20 jaar lang heeft hij onderzoek daarna gedaan. Meer dan 86.000 voorspellingen laten doen. En de voorspelling was dan altijd op het gebied van het specialisme van die expert. Denk je dat dit meer wordt, gelijk blijft of minder wordt? Dus iemand die gespecialiseerd was in Zuid-Afrika, denk je dat de apartheid meer wordt, minder wordt of gelijk blijft? En dan moesten ze percentages aangeven. Wat blijkt? Als wij als totale leken gewoon altijd 33,3% hadden aangegeven bij alle opties, hadden we het beter gedaan dan die experts die hun geld verdienen met dat doen. Maar er was één groepje voorspellers die het beter had gedaan dan de rest. Dat noemde Tetlock de super forecasters. En dan wilde hij weten, hoe komt het dat die het nou zoveel beter doen? Wat blijkt, dat waren de voorspellers die gedurende die 20 jaar veel getwijfeld hadden aan hun eigen opvattingen, vaak veranderd waren van mening en niet vanuit één theorie naar de zaak keken, maar altijd vanuit verschillende perspectieven daarnaar keken. Dus eigenlijk de perspectivistisch lenige experts. Dus door vaker aan je gelijk te twijfelen, kregen ze juist vaker gelijk. Tweede voordeel van die lenigheid is dat je jezelf dan ook kan toestaan de wereld wat kleurrijker te bekijken. Marcus Aurelius, een van de 5 goede keizers, stoïcijn ook, die zei ooit, onze ziel wordt geschilderd door de kleur van onze gedachtes. En door natuurlijk heel zwart-wit naar de wereld te kijken, schilder je je eigen ziel ook meer zwart-wit. Dus jezelf gunnen om daarin iets kleurrijker te zijn, is misschien ook echt jezelf dat gunnen, niet alleen richting anderen. En het laatste is, ik denk dat die lenigheid ons ook wat aardiger gaat maken. Daniel Loewes, de Drentse singer-songwriter, die zei ooit, aardig doen tegen mensen die niet aardig doen, Want die ben aardigheid het hardste nodig, harder als wij. Vind ik een hele mooie lenigheidsoefening. Hè? Dus komende weken er is iemand in een sportauto keihard door je straat rijdt of zo, dan niet meteen te denken, wat een ontzettende eikel, maar om te denken, wat zal die weinig gezien zijn in zijn jeugd? Of misschien, hey, wat leuk dat hij een speeltje heeft waar hij zo van kan genieten. En daarin is natuurlijk de relatie met mijn vader ook echt een lenigheidsoefening. Mijn vader die kwam niet naar de boekpresentatie toe en die kan ook niet achterstaan wat ik doe. En dan kan ik daar natuurlijk heel lang boos over blijven en verbitterd. Maar het is ook een soort ultieme oefening voor mij om me in zijn opvatting te verplaatsen. Van ja, je zult maar je hele leven al je energie en liefde geven aan die kerk. En je zoon stapt eruit en die schrijft een boek waarin hij ook nog zegt, ah, dat is veel te zwart-wit. En samen, ja, dat is natuurlijk ook waardeloos als vader of zo. Dus voor ons is het ook een hele spannende lenigheidsoefening om ons steeds in elkaar te blijven verplaatsen. Dus die perspectivistische lenigheid, nou, je krijgt er vaker gelijk door. De wereld wordt kleurrijker en ik denk dat we ook wat liever voor elkaar worden. En daarom wilde ik deze middag afsluiten met een quote van Lowell Bennion, Amerikaanse socioloog, die ooit zei: het is een teken van een ontwikkelde geest om te kunnen spelen met een gedachte zonder die te accepteren. En ik denk dat het niet alleen een teken van een ontwikkelde geest is, maar ook een belangrijke medicijn voor een samenleving die het risico loopt om steeds verder te polariseren. Dus lang leven de perspectivistische lenigheid. Dank jullie wel. Dank jullie wel.
Ja, zullen we anders doen dat dit de einde van de lezing was? En dan sluit ik nu de podcast af. Een beetje vage grenzen worden het nu. En dan sluiten we dus wel echt...
Vloeibaar.
Vloeibaar, heel vloeibaar, dank je. Dus dan sluiten we de podcast af met woorden van Rielke. Dat mocht van jou, hè? Mag dat?
Ja, okay. Zeker.
Yes. Okay. De regels gaan als volgt. Blader straks ook even naar 158. Zoek nu niet naar de antwoorden die u niet gegeven kunnen worden, omdat u niet in staat zou zijn ze te leven. Het gaat er om alles te leven. Leef nu uw vragen. Misschien leeft u dan gaandeweg, ongemerkt, op een dag in een ver verschiet het antwoord binnen. Nou, echt allesomvattend. Bedankt voor het luisteren en fijne zondag.